Goedenavond op deze woensdagavond in deze week van voorbereiding op de bediening van het avondmaal. Het is goed om elkaar vanavond hier in de kerk te mogen ontmoeten of met ons mee te kunnen luisteren. Ook in het licht van de achterliggende maanden. We zijn weer terechtgekomen in een ordelijk leven, hopelijk nu de vakantie voorbij is. Maar het kan zomaar zijn dat juist de achterliggende maanden ook zijn neerslag hebben gehad op het persoonlijk geestelijke leven. Als we dan in een week van voorbereiding staan en we kijken tegen de komende zondag op, dan kun je ook wel eens worstelen met de sleur en de oppervlakkigheid in je leven. Laten we de Heere bidden, onder andere daarvoor in deze avond, of Hij door zijn geest ook het vuur dat door God in het hart is gelegd, als het goed is, wilt laten ontvlammen. En dan heeft deze avond ook in de diepste zin van het woord zin. Wij zingen aan het begin van deze avond Psalm 5. En daarvan vers 5, wie zinloos zonder het overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan, als ook vers 11. Maar geef u dierbare gunstelingen, wie er geest in u zijn sterkte vindt, wie er hart uw naam oprecht bemint in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen, als ook vers 12. Dus Psalm 5, vers 5, 11 en 12. Voordat wij uit Gods woord lezen, vragen we eerst de Heer om de leiding ook van zijn geest in het lezen en het uitleggen van de schriften. Laten we bidden. Heere, u zegt het zelf in uw woord, dat u zich zal heiligen in degene die tot u naderen. En daarmee spreekt u uit dat u uzelf wil verheerlijken. Wanneer zondaren naderen tot u, tot het altaar, om weg te schuilen achter het bloed van het lam en u daarin te verheerlijken door te rusten in uw genadige gezindheid, te vertrouwen dat u betrouwbaar bent en u daarin de eer te geven, ook in het belijden van eigen schuld, in het uitspreken van onze doemwaardigheid voor uw aangezicht, maar ook in het kinderlijk belijden, hartelijk zal ik u liefhebben, Heere, mijne sterkte. Daarin wordt u geheiligd, Heere, en dat betekent dat u uw eer verbonden hebt met het zalig maken van zondaren. En heel in het bijzonder ook uw eer verheerlijkt in de bediening en in de deelname van het heilig avondmaal. Daar stelt u, de drie enige God, uzelf in het middelpunt. En laat u uw volk en kinderen delen in de vreugde die er leeft in u, wanneer u uzelf verheugt in uw werken en in wie u bent. Wij vragen u daarom ook, Heer, in deze week van voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal, of u onze lege harten wilt vervullen met uw geest en daardoor ook met uw werk. En of u door uw geest ook alles wat van ons is wilt wegnemen en in het bijzonder ook de tere vrezen des Heren planten en wilt laten beoefenen in ons hart en leven, opdat we in ons leven en ook straks als u het geeft, wanneer we u mogen ontmoeten onder uw woord en zo u het ook geeft aan de avondmaalstafel, gericht mogen zijn op u en op uw eer. Wees met ons, Heren. Er is veel dat wij meegenomen hebben, de kerk in, te beginnen bij het dagelijks leven. Veel indrukken die we hebben opgedaan, veel wordt ook van ons gevraagd, zeker wanneer we staan in de branding van het leven, deelnemen aan het arbeidsproces, andere dingen, onze aandacht voortdurend vragen. En we bidden u daarom ook om rust en concentratie in deze avond. Geef dat u zelf een beslag legt op onze gedachten, zodat de gedachten niet met ons op de loop gaan en we afgeleid worden, maar dat we ons ook in alle eenvoud kunnen richten op dat wat u tot ons spreekt en wij uw stem mogen horen. Maar Heer, er kan ook veel in ons hart omgaan. Misschien al zo lange tijd in ons hart omgaan. Wat ons verward, wat ons terneerdrukt, wat ons heen en weer slingert tussen hoop en vrees. En zeker wanneer het avondmaal dichterbij komt, dan kan de vrees de hoop overweldigen. En is dat ook de reden waarom we in het verleden met verdriet en met pijn ook moesten terugzien op een avondmaalzondag waarin we weer niet de vrijmoedigheid hadden om aan te gaan aan het avondmaalstafel, terwijl ons hart hunkert naar u. Wij bidden u juist daarom, Heere, wilt u al die belemmeringen en beletselen wegnemen in ons leven. En onze ogen ervoor openen, Heere, dat het niet aan u ligt, u bent een gewillig God, maar dat wij onszelf zo vaak voor de voeten lopen, menend u een dienst te bewijzen met onze goede voornemens en gedachten. Maar ontmasker ons, Heere, in wie wij zijn in uw oog. Als u zegt dat wij goddeloos zijn, laat ons dat dan ook zien. En laat ons dat dan ook toestemmen. In het besef dat wanneer u dat oordeel over ons leven velt, u dat alleen doet om ons te laten buigen voor u op die plaats waar wij kunnen buigen en ook behouden worden. En dat is in de schaduw van het kruis. Ik bid u daarom, Heere, ook om de machtige werking van uw geest, dat het geloof door u in ons hart wordt geplant en het ook wordt beoefend, opdat we in weerwil van alles wat tegen ons opkomt, van binnenuit of van buiten, we alleen onze ogen mogen vestigen op u. Heer, het kan ook zijn dat er een hartelijk verlangen leeft in ons binnenste om ook deel te mogen nemen aan de bediening van het heilige avondmaal. Het zij voor het eerst, het zij weer opnieuw in ons leven. Geef dat het ook door deze avond verdiept en versterkt mag worden. En dat we juist daarin ook u mogen ontmoeten, zowel in deze avond, in het luisteren naar uw woord, in het overdenken van een eenvoudige passage uit het avondmaalsformulier, maar in het bijzonder ook komende zondag, zo u ons dan nog in het leven hebt willen laten. Wees met ons hier in de kerk, wees met hen die met ons meeluisteren. Wees met hen die verhinderd zijn, heren, vanwege werk of door andere omstandigheden en die wellicht later nog dit moment zullen beluisteren. Ga niemand van ons voorbij, maar heren, houd u stil bij ieder van ons en spreid de vleugelen van uw barmhartigheid over ons uit en neem ons zo voor uw rekening. Hoort u ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u lezen Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17, waar Paulus beschrijft de aanneming tot kinderen. En in het bijzonder ook door wie dat gebeurt, namelijk door Gods geest. Ik lees met u Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Maar indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet naar het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrees. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Wij zingen als inleiding op de meditatie in deze avond Psalm 72 en daarvan vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Als ook vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen. Uit genaam, Psalm 72, vers 6 en 7. We zijn bij het avondmaalsformulier aangekomen bij een van de kernzinnen. Dat is de zin die begint na ten derde. We hebben de laatste keer stilgestaan voor de zomervakantie bij ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. En ik wil vanavond stilstaan bij de zin, dat is een volzin die dan volgt en misschien ook wel het hart van het formulier raakt. De zin die luidt, alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En als je die zin zo voor het eerst leest of hoort vanavond, dan kan ik me voorstellen dat hier en daar misschien ook wel een bepaalde spanning oproept. Hier wordt dus gewoon klip en klaar antwoord gegeven op de vraag wie er aan het avondmaal kunnen en ook mogen, misschien zelfs moeten gaan. En als ik dat zo formuleer vanavond, dan denk ik dat ik meteen ook een van de vragen raak die leeft in het hart van deze of geen en welke avondmaalganger heeft daar niet meer dan eens in zijn leven met die vraag geworsteld. Mag ik aan het avondmaal gaan? En hoe weet ik dat nou eigenlijk zo zeker? Dat ik aan het avondmaal ook mag gaan met toestemming van de Heere God. Als je dan zo'n zin leest, zwart op wit, dan komt dat wel even binnen, om het zomaar eens eenvoudig te zeggen. Wat opvalt, als we vanavond eens wat nauwkeuriger naar die zin gaan kijken, is dat het ook een conclusie is. Let u maar even op dat tweede woordje in de zin, alzo allen dan. Het vat als het ware samen wat in het voorgaande gedeelte is uiteengezet. En dat gedeelte begon met de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En toen kwamen de drie stukken. We hebben daar het vorige winterseizoen bij stilgestaan. En nu deze zin die vanavond onze aandacht vraagt, formuleert het als het ware kort en bondig samen. Het vat samen wat in het voorgaande gedeelte aan de orde is gesteld. Er zijn hier en daar mensen die willen het dan zo lezen, alle dan die al zo gezind zijn. En dan verwijst dat woordje al zo naar het derde punt. Ten derde onderzoeken en eigenlijk zijn conscientie of hij ook gezind is. En dat dan eigenlijk als het ware daar alle accent, alle nadruk op valt. Als er in het hart ook een hartelijk verlangen, een begeerte leeft om heilig voor God, met God en met je naaste te leven. Dan is dat ook een van de momenten en de aanwijzingen waarom we dan ook aan kunnen en ook mogen gaan aan het heilig avondmaal. Ik denk niet dat dat de bedoeling is van dat woordje alzo. Alzo dus een heilig leven willen leiden. Je zou die drie stukken kunnen vergelijken met een driehoek. Haal je één hoek weg, dan bestaat er geen driehoek meer. En zo willen deze drie stukken ook gelezen worden. En zo verwijst dat woordje alzo ook terug naar alle drie die stukken. Dus het onderzoeken, bedenken bij jezelf, je zonden en vervloeking, jezelf voor God mishagen. Tweede, ik stip het maar even aan, het onderzoeken bij jezelf of je hart in je hart of je ook deze gewisse belofte van God gelooft. En dan de andere hoek, het onderzoeken bij jezelf, je conscientie of je ook gezind bent. Voortaan met je ganse leven hart, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Het slaat dus terug op het voorgaande gedeelte. En nu gaan we vanavond natuurlijk niet dunnetjes overdoen wat we in het vorige seizoen misschien wat meer uitgebreid uiteen hebben gezet. Maar het is wel de achtergrond waartegen dit zinnetje klinkt. En op bepaalde momenten zal ik dus ook teruggrijpen op het voorgaande gedeelte. Daar word je ook toe gedwongen. Wat ook opvalt trouwens is wat ik niet lees. Als het dan tot de conclusie komt en de opstellers van dit avondmaalsformulier op een gegeven moment zich ook wagen aan het beantwoorden van de vraag wie mag er aan het avondmaal gaan, Dan staat er niet alle dan die al zo gezind zijn, daarvan denken wij. Of wij vinden dat. Of wij menen. Vult u verder maar in. Deze staat er met kracht en ook heel stellig. Die wil God. Die wil God in genade aannemen. Dan staat u daar even voor uzelf bij stil. Je moet wel durf hebben om dit te kunnen zeggen. En je moet het ook zeker weten. Wil je dit zwart op wit neerzetten? In het besef dat dit formulier gelezen wordt in de gemeente. En dat dit een formulier ook een leidraad is, de eeuwen door, vanaf het moment dat ze in onze Nederlandse kerken in gebruik werden genomen om ook geestelijke leiding te geven. Het gaat hier dus ten diepste om de vraag wie er toegang krijgt, niet in de eerste plaats tot de avondmaalstafel, maar tot God zelf. Tot het Koninkrijk der Hemelen. Dan begrijpt u denk ik ook mijn opmerking, je moet wel durf hebben om dit te kunnen schrijven. Eén woord verkeerd. Je bedriegt mensen. Wat ook opvalt trouwens, en ik wil daar toch ook even bij stilstaan, is dat het avondpasformulier op dit moment niet alleen een stap terug doet, we komen daar zo meteen nog wel op terug, en alle nadruk legt op die wil God in genade aannemen. Maar er wordt ook niet een eigen mening in verweven of een soort eigen accent die hier doorklinkt van de opstellers van het avondmaalsformulier. Nee, hier past terughoudendheid. Hier zijn mensen aan het woord die door de Heere geroepen zijn om de sleutelen van het Koninkrijk van God te bedienen en wel op zo'n manier dat het God behaagt. En dat het in overeenstemming is met de zin en mening van de Heilige Geest. En dat wil ik vanavond als eerste bij u en ook bij mijzelf neerleggen. Ik denk dat ik niet de enige ben, als ik terugkijk op de periode, dat ik zelf worstelde met de vraag wie mag er aan het avondmaal gaan. En dan die persoonlijke vraag, mag ik wel of niet aan het avondmaal gaan, dat je dan soms ook te raden ging bij mensen. En bij mensen die de Heere mochten vrezen. Kinderen van God. En gelukkig waren die er ook in mijn omgeving. En dan kun je soms binnenkomen met een verwachting die ze misschien op dat moment zelf niet eens doorhebben, maar dat je bij hun het verlossende antwoord krijgt. De vraag wordt beantwoord, bijvoorbeeld met een opmerking, waarom zou jij niet aan het avondmaal gaan? Ik dank de Heere nog steeds dat ik mensen in mijn jeugd heb ontmoet die dat nooit hebben gezegd. Die ook op geen enkele manier erop uit waren om de handen op te leggen, om die uitdrukking maar te gebruiken en je in te zegenen. Maar die me altijd gewezen hebben op God zelf. En daarin niet alleen duidelijk maakten dat ze hun plaats wisten tegenover de Heere. Wij hoeven geen mensen aan de avondmaalstafel te praten, ook niet te brengen, ook niet te leiden. Wij kunnen en mogen op dat terrein ons niet begeven. Dat is het terrein van God, de Heilige Geest. Dan past ons voorzichtigheid en eerbied. Maar die tegelijkertijd ook aangaven, en dan was dat misschien in eerste instantie heel teleurstellend, en ging je weer met een teleurgesteld gevoel terug naar huis, omdat die vraag open bleef staan, mag ik nou wel of niet aan het avondmaal? Maar die je niet alleen wezen op de Heere, maar ook duidelijk maken dat alleen God die zekerheid kan geven om aan te gaan aan het heilige avondmaal. De stelligheid ook waarmee deze zin spreekt, ik wil dat toch nog even lezen. Die wil God gewisselijk, zet u daar even een streep onder vanavond, gewisselijk, vast en zeker. Dat is niet uit te wissen, dat is niet te betwijfelen, dat is niet te bediscussiëren. Vast en zeker in genade aannemen. En daar wezen deze mensen dan ook op. Dat als de Heere jezelf aan de tafel brengt, hij dat met zoveel kracht en rust doet in het hart, dat dan wordt dat later beproefd. En al word je misschien op sommige momenten eronder uitgeschoffeld, de zekerheid van Gods spreken en van Gods belofte altijd het ankerplaats blijft van je hart en van je ziel. Laten wij daar ook in onze gemeente heel voorzichtig mee zijn. Ik zeg het aan het begin van deze meditatie, maar de tijd dat ik nu onder u mag verkeren, heb ik het al een paar keer ontmoet dat mensen op grond van het woord van een ander aangingen aan de avondmaalstafel. En daarmee zeg ik niets over de genadestaat van de een, nog over de ander. Maar het is wel een verkeerde vorm van geestelijk leiding geven. De tafel is niet van ons, de tafel is van Christus. En als hij trekt, dan trekt hij krachtig, onwederstandelijk en zo hard, dat als we de hele wereld je tegen willen houden, je aan de tafel moet komen. Omdat hij dat wil. Kijk, dat klinkt ook door in dat woordje wil. Die wil God. Met andere woorden, als God wil, dan kan niemand dat tegenhouden. Dan kun je dat zelf ook niet eens meer tegenhouden. Dan moet je wel. En dan wil je trouwens ook. Omdat God dat wil. Maar hoe moeten we die woorden nu lezen in deze zin? We zien zo, als we even die woorden in deze zin wat aftasten, de stelligheid waarmee hier gesproken wordt en al grote woorden worden ook gebruikt om de zekerheid van Gods wil en van Gods spreken te benadrukken. Maar het staat daar toch maar even, waardige medegenoot. Waardig. Waar hangt die waardigheid dan vanaf? Wanneer ben je het waard in Gods oog om aan te mogen gaan aan de avondmaalstafel? En hoe weet je dat zo zeker voor jezelf? Dat niet mensen, ambtsdragers, een predikant, maar dat God het waardig keurt. Dat je deelneemt aan het avondmaal. En zo ook deelneemt, gemeenschap hebt met het lijden, sterven van de opgestane Christus. Wel, dan moeten we eigenlijk terug naar het begin van deze avond. Toen ik zei, let u er even op, als er staat alzo. Alzo. Dan wordt er niet alleen terugverwezen naar het voorgaande gedeelte, die drie stukken. Maar ik wil ook even met u kijken naar het zinnetje wat erna komt. Alleen maar even één element eruit halen en de rest laten liggen voor de volgende keer. Want na onze zin gaat het even verder. Daar staat daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen. Met andere woorden, als je dat getuigenis wel in je hart voelt, wat gebeurt er dan? Wat voel je dan? Wel, kijk aan de hand van dat woordje alzo naar die drie stukken daarvoor. Voordat ik met u even naar die drie stukken wil kijken, dan in het licht van waardige medegenoten, wil ik even de vinger leggen bij dat woordje getuigenis en gevoel. Het is niet zonder reden dat wij vanavond aan het begin van deze avond Romeinen 8 hebben gelezen. Eigenlijk wordt hier gewoon verwezen naar Romeinen 8. Naar het getuigende werk van de Heilige Geest. Zoals we dat zelf ook letterlijk gelezen hebben in vers 16. Dezelfde Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Het getuigenis van de Geest, dat wordt hier als het ware heel sterk naar voren gebracht. Om daar aan de hand daarvan duidelijk te maken of we aan het avondmaal mogen of niet. Hebben wij het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart en leven, dan is dat geen vraag meer voor ons. Al wordt die vraag en dat antwoord vaak bestreden, maar dan drijft die bestrijding en dan drijft de bestrijder ons steeds dichter op Christus aan. Waarom wil de avondmaalsformulier dit zo sterk benadrukken? Wel om het belang opnieuw te tonen van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Om voor jezelf een antwoord te krijgen op de vraag, mag ik aan het heilige avondmaal, hoef je niet bij jezelf te raden te gaan. Maar mogen we aankloppen bij God de Heilige Geest, die niets liever wil dan zondaren brengen aan de voeten van de zaligmaker. Het is je eer te na om zondaren die aankloppen bij de hemelpoort op de stoep te laten staan. Het hoort ook helemaal bij zijn werk. Daarvoor is hij gesalfd. Daarvoor is hij ook aangesteld door de Vader en aangesteld door de Zoon om namens hen tweeën het werk van de drie-enige God te verheerlijken in het hart van u en van mij. Het getuigenis van de Heilige Geest. En als wij zo dan kijken naar die drie stukken, dan moeten we die stukken dus allereerst bekijken tegen de achtergrond van het werk van de Heilige Geest. Hij overtuigt niet alleen van zonde, hij is niet alleen die geest die vrij spreekt en genade schenkt, vergeving van de zonde ook laat ondervinden in ons hart en leven. Hij is vooral ook de geest van de heiliging die het hart doortrekt, zuivert en heiligt, ombuigt en richt op God. Die driehoek waar ik het net over had, is dus zijn werk. Het werk van God de Heilige Geest. Nu kan het zijn dat wij vanavond hier in de kerk zitten, misschien als we terugkijken op ons leven, niet mogen ontkennen dat de Heere in ons leven is begonnen. En tegelijkertijd vanavond misschien ook wel met een bezwaard gemoed naar de kerk zijn gegaan, omdat wat de Heere gewerkt heeft in ons hart onder een dikke stoflaag is verdwenen. Nou, laten we dan in deze week van voorbereiding aankloppen bij God de Heilige Geest. Hij wil toch niets anders dan Christus verheerlijken in het leven van zijn kinderen. En als hij Christus verheerlijkt, dan doet hij dat toch altijd met het oog op de eer en de verheerlijking van God. Dan hoort dat toch bij zijn werk. Om niet alleen de zonden en de macht van de zonde weg te nemen en te verbreken. Maar in de plaats daarvan ook in ons hart de ootmoed. Teerheid. De liefde. De hoop en het kinderlijke vertrouwen te wekken en te voeden. Laten we dat meenemen ook terug naar onze binnenkamer. Wanneer ons leven, ons geestelijk leven is ingedut. En wanneer je jezelf met geen mogelijkheid aan je haren uit dat moeras kunt trekken. Laat wij dan niet langer verder tobben. Maar door de knieën gaan. Buig. Beleiden. Bidden en smeek. Juist ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest dan meteen die smart over die sleur wegneemt aan het hart. Maar dan is die smart geen belemmering meer om aan te gaan aan het heilige avondmaal. Dan is die smart juist een reden om de toevlucht te nemen tot Christus. En aan de avondmaalstafel ons te laten bedienen vanuit zijn persoon en vanuit zijn werk. Zo wil de Heilige Geest werken. Het gaat dus allereerst om het getuigenis van de Heilige Geest. En dat klinkt daarom ook door in die zin. Die wil God, de drie enige God, gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. God wil dat, omdat de Heilige Geest daarachter met een heilige drang werkt en zijn werk altijd in overeenstemming is met de wil en de gezindheid van God. Zeg ik te veel wanneer we misschien met het oog op de bediening van het heilige avondmaal een te eenzijdige blik hebben. Te veel alleen gericht zijn op Christus. En te weinig oog hebben voor de andere twee personen. In het bijzonder, in het licht van deze zin, voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Is dat niet een moment waar als we vanavond daarmee zo worden mee geconfronteerd en je hart ernaast legt. Het kan zijn dat ik u op dit moment geen recht doe. Ik weet zeker dat dat wel voor een paar anderen geldt. Dat wij dat dan niet in de eerste plaats ons hoeven te laten verschrikken. Nu doe ik de Heere tekort ook omdat ik een eenzijdig beeld heb. Nee, het avondmaal heeft toch ook altijd iets onderwijzends in zich. Het wil ons toch ook aan de hand van het avondmaal, van de tekenen van brood en wijn, steeds meer oog geven voor wie God echt is. Is dat ook niet de verwondering? Dat wanneer we aan de avondmaalstafel voor het eerst andere kanten en aspecten van God en van zijn werk mogen zien, we juist daarin hem ook leren verheerlijken en aanbidden. En dat dat ook zijn neerslag krijgt, ook op het persoonlijk geestelijke leven, dat het leven met de Heere ingebed wordt, steeds meer ingebed wordt in het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De waardigheid om aan het avondmaal te kunnen gaan is dus afhankelijk van God. Ik stip het maar heel even aan, maar hier zie je dus ook iets naar voren komen met wat wij later in het kerkelijk leven zijn gaan noemen, het onderscheid tussen een kerkelijk recht en een goddelijk recht om aan te gaan aan het heilige avondmaal. Wanneer iemand belijdenis doet, ontvangt hij van de kerkraad en daarachter van de gemeente kerkelijk recht om gebruik te maken van de sacramenten van doop en avondmaal. En tegelijkertijd is het in lijn met de schrift dat de belijdenisgeschrift en ook het avondmaalsformulier op enig moment ons er ook op wijzen dat er ook een persoonlijke verantwoordelijkheid is ten opzichte van de Here en ten opzichte van de sacramenten van doop en avondmaal. En dat als het gaat om het sacrament van het avondmaal, waar zoveel nadruk wordt gelegd door de schrift op het toe-eigenen van dat wat wij in Christus hebben, als dat wordt uitgelegd en wordt ontvouwd, er ook een moment is dat ik alleen kom te staan voor God. En dat een kerkraad, een ouderling, een predikant dan een stap terug moeten doen. Wij kunnen het hart van een ander niet beoordelen, we hebben de handen vol aan ons eigen hart. Ik denk dat ik ook wel namens andere ambtsdragers spreek als ik zeg dat je voor jezelf, ook als predikant, soms ook een heel groot vraagteken kunt zijn. En dat je daarom het avondmaal ook weer nodig hebt om te kunnen rusten. Het sprankelende, eenvoudige en duidelijke taalgebruik van het avondmaalsformulier, die wil God gewisselijk in genade aannemen. Om met je hele hebben en houden alleen maar te rusten in Christus en je te laten zaligen door Hem. Het onderscheid wat hier openvalt, dat is niet gekunsteld, dat is niet gemaakt, dat getuigt van een gezond, nuchter, geestelijk denken. Waar zowel de almacht van God als ook de verantwoordelijkheid van een ieder persoonlijk wordt gehandhaafd. Door deze zin worden we dus niet op onszelf geworpen. We worden wel op onze persoonlijke verantwoordelijkheid aangesproken. Maar het avondmaalsformulier wil ons aan de hand van deze zin als het ware aandringen om de toevlucht te nemen tot de Heere God. Mag ik dat zo even halverwege de vraagweek als vraag bij u neerleggen? Bent u al bij God geweest? Met het oog op komende zondag. Was er ook dat moment dat je alleen op je knieën lag voor de Heer. Je hart neerlegde voor Hem. Al je vraag, je bezwaar. Maar misschien ook wel je verlangen, je uitzien, je hunkering, maar ook alle belemmeringen, uitsprak heel concreet naar de Heere toe. Alleen het bijwonen van deze avond is geen grond om aan te kunnen gaan naar de avondmaalstafel. Hoe fijn het ook is dat deze avond er ook is, dat u er bent. Maar wat vindt God van uw leven? En wat zegt de Heere ervan? Toen u de laatste keer, of in het verleden, aanging aan het heilige avondmaal, kon de Heere met eeuwig gesproken pronken met uw leven? Was Hij er trots op? Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Wat is dat nou precies als het gaat om de waardigheid en hoe wij dat beleven? Ik benadrukte heel sterk Gods kant en de Heere wil dit doen en de Heere kan dit ook doen. Maar wat voor neerslag heeft dat nu op het persoonlijke leven? En dan wil ik toch eerst even met u kijken naar de zin zelf. Ik lees hem nog even een keertje rustig. Daar staat: alle dan die al zo gezind zijn. Die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaar de medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden gezind zijn. Dat is iets anders dan alle die dit zo voelen en ervaren. gezind, dat gaat een laag dieper. Dat duikt als het ware diep in mijn hart. Dat raakt mijn wil, mijn gezindheid. Hoe ben ik dan gezind? Wel als mijn leven accordeert, overeenstemt met het getuigenis van de Heilige Geest. En daarvoor wil ik toch even die driehoek gebruiken. Het getuigenis van de Heilige Geest aan die hand van dat driehoek. Het getuigenis van de Heilige Geest is veelkleurig en ook veelstemmig. Dat hangt af van allerlei verschillende factoren. Ik noem maar heel even willekeurig wat. Dat kan afhangen van uw achtergrond. Het kan afhangen van uw gemoed, van uw karakter, van uw persoonlijkheid. Het kan afhangen van uw levenssituatie. Het hangt ook af van Gods vrijmacht. De Heer is vrij in de wijze waarop Hij door zijn geest het getuigenis van de Heilige Geest laat klinken in uw hart en in uw leven. Het is dus heel gevaarlijk om anderen tot een norm te stellen. Meer dan eens merk je dat als predikant en als ouderling ook in de gesprekken. Dat mensen bewust of onbewust een voorbeeld voor ogen hebben. Je moeder of je vader. Een ambtsdrager. Een geestelijke vriend of vriendin. En dan hoor je het wel eens zeggen, ja dominee, wat hij kent, dat ken ik niet. En dan wordt de zin niet afgemaakt, maar dan kun je hem aanvullen. Pas als ik dat ken, wat hij heeft, dan houd ik het voor waar. Nou, ik kan u één ding vanavond garanderen, dat de Heer altijd anders in uw leven werkt dan dat u voor ogen houdt. En dat het ook altijd anders is dan mensen die voor u tot geestelijke betekenis en zegen mocht zijn. Waarom? Omdat God een God van eer is. Hij is jaloers. En ook in deze dingen laat Hij zijn eer niet delen met een ander. Hoe belangrijk iemand ook in uw leven kan zijn. De Heere trekt zijn eigen spoor in uw hart en in uw leven. Dat geeft tegelijkertijd ook een stuk rust. Als ik de Heere de weg niet hoef voor te schrijven, mag ik me dus ook overgeven aan Gods weg. En als we zo tegen deze drie stukken kijken, dan krijgt dat tegelijkertijd ook een heel ander karakter. Dan is dat niet een optelsom die we tegenkwamen in de achterliggende tijd, toen we ons bogen over deze drie stukken. Maar dan wordt daar als het ware drie grondlijnen benoemd die in hun veelzijdigheid en in hun veelkleurigheid op een andere manier bij de een naar voren komen dan bij de ander. En ook in de loop van het leven een ander accent kunnen krijgen dan daarvoor. Is maar dat eerste. Veelkleurigheid van deze drie stukken. En dan wil ik toch ook even kijken met hoe deze drie stukken op een andere manier tijdens één en hetzelfde leven kunnen functioneren. Ik wil het even met u lezen. Daar staat ten eerste bedenken en eigenlijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die eer hij zo ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bitter en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ik denk niet dat ik de enige ben die dit stuk een tijd lang gelezen hebt, alsof het hier alleen maar gaat over de toeleidende weg. Het leren kennen van je schuld en zonde, het opengelegd worden van je leven door de hand van de Heilige Geest, overtuigd worden van je doenwaardigheid voor God, het leren buigen voor Gods recht en noemt u maar op. Maar het gaat hier om het gezind zijn. Het gaat hier om het getuigenis van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest dit getuigt in mijn hart en leven, dan doet de Heilige Geest dat altijd aan de hand van Gods belofte, bijvoorbeeld de belofte van zondekennis. Die de Heere geeft niet alleen ter vertroosting van mensen die voor het eerst worden ontdekt door de Heilige Geest. Maar de Heere geeft de belofte van zondekennis ook in het leven van geoefende kinderen van God. Om aan te kloppen bij de Heere met het gebed de Heilige Geest ook diepere sporen en voren wil trekken in het geestelijke leven, zodat het hart nog meer gericht wordt op God en nog meer gereinigd en gezuiverd wordt van drek, schuld en ongerechtigheid. Laten we zo eens kijken naar dit eerste stuk, ook al mag u jarenlang avondmaal vieren. En laten we dan vanavond de vraag eens in alle oprechtheid stellen, zijn wij op dit moment ook zo gezind? Dat er in ons hart een hartelijk verlangen leeft om ons voor God te verootmoedigen. Onszelf te mishagen. In het licht van Gods toorn. Waarom benadruk ik het avondmaal zo? Dat zo om te voorkomen dat gearriveerde avondmaalgangers verschijnen aan de avondmaalstafel. Die op grond van hun bekering en hun avondmaalsgang menen dat dit een gepasseerd station is. En dat dit achter hen ligt. En wat is dan erg? Dat je daarmee Christus onteert. Want als ik dit stuk goed lees, het eerste stuk, dan staat dat in het licht van Gods toorn die hij gelegd heeft op zijn lieve Zoon Jezus Christus. Het toe-eigenen van het werk van de zaligmaker. Het delen in zijn heilsgoederen. Dat gaat toch altijd gepaard met een gebroken hart en een verslagen geest. Ook al mag je 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar de Heere vrezen. Dat trekt toch ze voor in het leven. Het tweede stuk, in het licht van die gezindheid, ik kijk er even met u naar, ten andere onderzoeken en eigenlijk zijn hart, of u ook deze gewisse, hoort u datzelfde woord, gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald, en alle gerechtigheid volbracht had. Weer zeg ik het maar. U gaat het niet alleen om die eerste beleving, dat eerste getuigenis van de Heilige Geest, dat ik op grond van het woord, rustend in de belofte van het evangelie, mag weten dat mijn zonden vergeven zijn. Het staat hier allemaal in de tegenwoordige tijd. En hebben wij dat ook nodig? Niet nodig. Ook al mogen we de Heere jarenlang kennen. Niet om te gaan knagen aan de zekerheid waarmee God spreekt. En het getuigenis van de Heilige Geest door het woord. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Maar het kan bij zijn dat iemand op dit moment de Heere vreest, maar geestelijk in het duister loopt. En bij zichzelf denkt, nou dominee, als het gaat om dat eerste stuk, daar kan ik aardig in meekomen. Wat heb ik een verdriet van dat ik de Heere kwijt ben. Dat is iets wat me de hele dag ter neerdrukt. En op stille momenten ook uitdrijft naar boven. Maar nu legt u de vinger bij dat tweede stuk, de vergeving van de zonde. Vroeger kon ik daar wel over meespreken, maar nu moet ik mijn mond houden. Maar mag ik dan ook wijzen vanavond op de troost? Juist als u wandelt in het duister. Wat die troost is. Dat is dat ik in dit tweede stuk helemaal geworpen word op God. En is dat niet wat het avondmaalsformulier u steeds ook wil leren? Dat als het geestelijk duister is en als ik voor mezelf een groot vraagteken geworden ben en als ik niet meer met die vrijmoedigheid van toen kan en durf te zeggen dat mijn zonden vergeven zijn, dat mij dat niet hoeft te benauwen. En dat dat geen reden is waarom ik af moet blijven aan de avondmaalstafel, maar dat ik me op dit punt juist mag beproeven. Bijvoorbeeld door de vraag te stellen, wat druk je nou het meest? De onzekerheid of dat je God mist? Is dat niet wat je ten neerdrukt? Het missen van God. van zijn genadige gezindheid. Van de teerheid waarmee het geestelijk leven op dat moment gestempeld is als de Heere zo dicht en nabij is in je hart en in je leven. Dat je in de binnenkamer niet alleen dat vlakke ondervindt, het persoonlijke gesprek van hart tot hart, maar dat je al lezend het woord, al gebruikmakend van de sacramenten van doop en avondmaal, ook zoveel mag zien in die tekenen van wie God is. En dat dat op dit moment allemaal omvloerst is, gehuld is in nevels. Dan wil God u in deze situatie, voor een waardige medegenoot aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus, aannemen. Waarom? Omdat diep in uw hart dat ene verlangen leeft dat u zonder God niet verder kan en wil leven. De Heere verwacht niet aan de avondmaalstafel mensen die het allemaal zo goed met zichzelf getroffen hebben en die allemaal geestelijk kerngezond zijn. Nee, de avondmaalstafel is allereerst bedoeld voor mensen die strompelend aankomen, doodziek zijn, geestelijk misschien in het duister tasten. Maar die gevolg geven aan het getuigenis van de Heilige Geest, dat in Christus alleen als de hemelse medicijnmeester, God de grote apotheker, de medicijnkast heeft opengelegd. Om daar kranke harten, daar bedroefde geest, daar bezwaarde harten te vertroosten met het werk van God in Christus. God houdt zulke mensen voor waardige medegenoten. Niet mensen die met de rug rechtop, met de borst vooruit aan kunnen gaan aan de avondmaalstafel. Maar die tegenover de Heere moeten beleiden. Heere, ik mis alles. Maar dat is nog niet eens het ergste. Ik mis u. En daarom wil ik hier zijn. Om u te vinden. Kijk, dan krijgt dat woordje gewis in onze zin vanavond, ik wil die zin nog even in één keer lezen, opeens ook een heel andere klank. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk. Dat gewisselijke hangt niet af van het gezind zijn. En dat je eerst in een bepaalde waardigheid moet zijn. En dan pas wil God ons gewisselijk aannemen. Alsof God afhankelijk is van onze waardigheid. En als er in een avondmaalsformulier en in het doopsformulier en in de belijdenisgeschriften gesproken wordt over gewis, zeker, gewisselijk, dan is dat altijd de zekerheid van God en van Gods belofte. Daarin opent hij toch zijn gewilligheid om aan te nemen. Daarin stalt hij toch uit wie hij wil zijn voor mensen die niet meer zonder hem kunnen en willen leven. De belofte prijst God toch aan de grootheid, de dierbaarheid, de gepastheid van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. In de belofte is God toch degene die juist ook benoemt waarvoor die beloften zijn. Niet om mensen een stempel te geven, een keurmerk van goed gedrag. Nee, om hen te dompelen in het werk van de drie enige God. En hen zo door de belofte vast te grijpen, te trekken en te bewaren bij hem. Dan wil ik juist vanavond als laatste op een merkwaardig woordje wijzen in onze zin. Kijk even met me mee. Daar staat, alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En dan staat er, en voor waardige tafelgenoten. Nee, dat staat er nou net niet. Er staat voor waardige medegenoten. Daarmee wordt niet bedoeld in de eerste plaats samen met anderen. Die kant heeft het avondmaalsformulier ook. We zullen dat dus in de tijd wel zien. Wat dat betekent, de geestelijke eenheid. De gemeenschap die Gods kerk mag en kan beoefenen aan de avondmaalstafel. Maar er staat medegenoten van de tafel van zijn Zoon. Jezus Christus houden. Medegenoten van Jezus Christus. Hier vervalt het verschil tussen gast en gastheer. Waarom? Omdat over de avondmaalstafel God zich buigt. En als het gaat om de avondmaalstafel en wie God daarin wil zijn, wil God niets anders dan zondaren op het gelijke niveau, vergun me dat ik het heel eenvoudig zo zeg vanavond, van zijn Zoon Jezus Christus ontmoeten. Medegenoten. Samen met hem, ja, maar ook op dezelfde rang, dezelfde hoogte, naast hem. Dominee, dat is heel hoog, hoor ik vanavond iemand zeggen, je kijkt de verkeerde kant op. Dan kijk je weer naar jezelf. Het avondmaalsformulier zegt vanavond, en we horen dat straks ook in het gedeelte wat nu gaat volgen, kijk eens hoe laag Christus afdaalt in het bittere lijden en sterf. Om naast hoeren, tollenaren en zondaren te kunnen zitten als Zoon van God. Is dat niet de diepste troost aan de avondmaalstafel? Dat ik aan die avondmaalstafel niet in eerste plaats naar boven moet kijken. Opzien tegen een God vol majesteit en heiligheid. Maar dat ik om op te kunnen zien tot God eerst op zij mag kijken. Hij zit naast mij aan zijn tafel. Laten we zo zondag avondmaal vieren. En dan denk ik toch ook even aan de tekst van de voorbereiding. Is dat ook niet de geschikte plaats waar die woorden in vervulling gaan? En al daar zal ik naar haar hart spreken. Daar klinkt dat ook in door. Op gelijk niveau. Op de grond van ons bestaan. Midden in onze dood. Mogen en kunnen we de zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus zoeken en Gode zij dank ook vinden. We mogen het vinden, waarom? Niet omdat de Heer de ruif zo hoog heeft gehangen dat we er alleen maar naar kunnen kijken. Maar dat hij in het kruis, in de Godverlatenheid, de man van smarten, zijn werk zo laag heeft neergelegd in ons leven. Dat we er met onze handen bij kunnen, omdat God het aanreikt aan die tafel. Medegenoten van zijn Zoon, Jezus Christus. Ja, daarin klinkt door dat moment dat de zaligmaker spreekt over die gelijkenis van die koninklijke bruiloft. Medegenoten aan de tafel van de Zoon van de grote koning. Ik heb dat gedeelte een keer bepreekt. Tijdens mijn prediking en mijn spontaniteit de opmerking gemaakt, aan het slot van die preek, dat als de avondmaalstafel daarna staat, en als de Zoon van de grote koning tussen de gasten staat, is er ook een moment dat de Zoon, even met eerbied gesproken, achterom kijkt. Om zijn vader aan te kijken. Opdat zij beiden zich kunnen verheerlijken en verheugen. In de gasten waar de Zoon tussen zit. Dan daalt de hemel af. Ook in de avondmaalstafel. En is God in het midden van een volk. Dat alleen maar vertrouwt op zijn naam. Amen. Thank you. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, zo zongen we het ook met elkaar, die door zijn hand, door uw hand, zich willen laten leiden. Dat hebben we elke keer weer opnieuw nodig, Heere. En we mogen u daarom ook vragen, wilt u dat ook in ons leven bewerken, uitwerken door uw geest. Het zij dat u daarvoor ons hoofd op het blok legt, dat we voor u verloren gaan, voor die God die doodt om te kunnen behouden, die slaat om te kunnen helen. Het zij, Heere, dat u na ontvangen genade opnieuw onze benen moet breken, opdat we alleen maar rusten in uw wil en ons overgeven aan uw leiding. Maar laat ons niet alleen staan, Heere. Neem ons bij de hand en geef dat we zo geleid mogen worden tot u, gebracht mogen worden aan de avondmaalstafel, om daar plaats te nemen naast uw Zoon, die plaats wil nemen naast ons. En ons zo te verheerlijken, te verheugen in u, de drie enige God. Schenk zo uw zegen, Heer, ook in deze dagen die nog voor ons liggen. Bescherm ons in allerlei verschillende situaties. Schenk een rijk gezegende avondmaalzondag, zo u ons dat ook wil geven. Verhoorzaam ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is de avondzang, en daarvan vers 1, 2 en 4. De avondzang vers 1, 2 en 4. We vragen met de woorden van de avondzang de Heer om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.